We zijn toegekomen aan Openbaring 17 en ik lees het hele hoofdstuk even. Openbaring 17. En een uit de zeven engelen, die de zeven violen, toornschalen, hadden, kwam en sprak met mij en zei: Kom hierheen, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die daar zit op de vele wateren. Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden uit de wijn van haar hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in geest. En ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen van lastering. En het had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en verguld met goud en kostbaar gesteente en parelen. En het had in haar hand een gouden drinkbeker vol van de gruwelen en van de onreinheid van haar goererij. En op haar hoofd was een naam geschreven, Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoeren moet er staan en van de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, een grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom verwonder jij je? Ik zal u zeggen wat de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt is, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat je gezien hebt, dat was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. En zij die op de aarde neerwonen zullen verwonderd zijn, wie een naam niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, als ze het beest zien dat was en niet is, en dat het aanwezig is. Dat moet er staan, het hoort er helemaal niet te staan. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Ook staat er wel. De vijf zijn gevallen en de ene is. De ander is nog niet gekomen en wanneer hij gekomen is, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste en is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien hoornen die je gezien hebt, zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Deze zijn één van mening en ze geven hun kracht en macht over aan het beest. En deze zullen tegen het lam oorlog voeren en het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij, de wateren die je gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en talen. En de tien hoornen die je gezien hebt, en het beest, staat er nu, die zullen de hoer haten, en ze zullen haar verwoest maken, en naakt, en ze zullen haar vlezen eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn bedoeling doen, en dat zij één van mening zijn, en dat zij hun koningschap aan het beest geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn. Ook is de vrouw die je gezien hebt de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen op de aarde. En dan krijg je hoofdstuk 18. We zitten hier eigenlijk zo'n beetje aan het eind van de 40 jaar verdrukking. Je kunt ook zeggen aan het eind van de 33 jaar. Uiteraard is het dus ook bijna het eind van het boek Openbaring. Nou ja, het gaat nog wel even door, maar dit is wel zeker een lijn die je gewoon door kunt zetten. Wat we hier zien is een vrouw, die wordt genoemd in hoofdstuk 17. En aan het eind van hoofdstuk 17, dus op weg naar hoofdstuk 18, je moet rekenen dat vroeger deze indeling van hoofdstukken natuurlijk niet was, dat werd dan één stuk doorgeschreven, dus wordt er ook nog een ander aspect van Babylon getoond, namelijk de stad. Er is hier dus sprake van een vrouw en die vrouw gaat aan het eind van dit hoofdstuk over in de stad. Het zijn dus twee principes, namelijk het begint hier met de vrouw de vrouw. En dan gaat hij overlaten in de stad. Wel, als dat Babel is, en met Babel is er dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een eind gekomen aan een bepaalde periode, dan zul je ook even terug moeten helemaal naar het Oude Testament, naar het begin van Babel. Want Babel is al vrij snel na de zondvloed aan bod. En willen we die lijnen trekken en ook even kijken van wat er gedurende die tijd, die vrouw is in die loop van die tijd wel behoorlijk dronken geworden, van het bloed van al de gelovigen enzovoort, dan moeten we even terug naar Genesis 11. Genesis 11. De torenbouw. Negen versen. Dit is door Sem geschreven. Dus dan zit het wel goed. En de hele aarde was één van spraak en één van woord. Staat er letterlijk. Maar het geschiedde als zij weg van het oosten trokken, dat zij een laagte vonden in het land Siniar. En zij vestigden zich al daar, de mensen die er toen waren. En ze zeiden ieder tot zijn naaste, kom, laten wij tichelen strijken en die doorbranden. En het tichel werd hun tot steen en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden, welaan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. Hier heb je dus twee dingen weer. De stad kom je weer tegen en een toren. Nu gaat het niet over vrouw schijnbaar, maar over een toren. De stad is wel gelijk. Hier wordt dus eerst de stad genoemd en daarna de toren. Waarvan, er staat welk opperste in de hemel zij. Dat is een beetje een vertaling waarvan je iets anders kunt zeggen, waarvan de bovenkant naar de hemel uitziet. Naar de hemel toe is, staat er letterlijk. Dat is dus heel bewust. Kijk, de hemel inbouwen is niet zo moeilijk, want het is een centimeter boven de grond, is al hemel. Dus weliswaar de eerste. Het is ook niet de bedoeling dat zij dachten dat ze nu een toren moesten bouwen die kilometers hoog moest zijn. Daar had helemaal niet mee te maken. Het gaat erom dat dit een religieuze toren was. Een toren van waaruit zij dus de sterren en de sterrenbeelden konden onderzoeken. En dus ook, zeg maar, de God die zij aanbaden dan ook eigenlijk heel dichtbij zouden hebben. Dat is het begrip van die toren. Het is een toren waarvan men denkt dat die 91 meter hoog was. 7 verdiepingen van 13 meter had. En daarin, daarbovenop waren priesters die dan altijd keken naar hoe sterrenbeelden waren en uit die sterrenbeelden het nodige haalden. Dat zien we straks in Jesaja wel. Want daar begon het meteen al. En laten we ons een naam voor ons maken, opdat wij wellicht niet over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heer neer om te bezien de stad en de toren die de zonen der mensen bouwden, aan het bouwen waren. En de Heer zei, zie, het is één volk en ze hebben allen één spraak. Dit is de droom van hun doen en laten. Dat is eigenlijk wat er staat. Dat ze beginnen te maken. Dit is de droom, galoom. De droom van hun doen en laten. Die droom is eenheid. Eenheid. Dus geen verschillen meer. Iedereen op dezelfde manier denken. Maar nu, zou van hen niet afgesneden worden al wat zij van plan zijn te doen? Met andere woorden, ik ga dat afsnijden, die plannen. Zou van hen niet afgesneden worden al wat zij van plan zijn, dat is bedacht hebben, om te doen?
Er staat hier even wat anders vertaald.
Ja, daarom. Bedacht hebben.
Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar.
Ja, dat staat er niet.
Nee, dat is een heel andere.
Ja, dat is een totaal andere vertaling, ja.
Dan wil ik even opschrijven wat jij zegt.
Ja, ik zal het even wat de camera zeggen, ja. Goed. Dit. Wat zie je? Ja, het staat vertaald. Ik heb hier dus, ik heb het vanuit het Hebreeuws echt helemaal opgezocht.
Het heeft meer wat je zegt, dat staat vertaald in beter vertaal, denk ik. Maar nu zou je niet afgesneden worden
over. Ja, dat staat wel in de buurt, ja. Dit is de droom van hun doen en laten. Dat is het eerste stuk. De eenheid namelijk. Eén volk, één taal. Dit is de droom van hun doen en laten. Maar wel nu. Zou van hen niet afgesneden worden al wat zij van plan zijn te doen? Wat is dat plan? Ja, waarom wil die naam maken? Om niet verstrooid te worden over de aarde. Daar gaat het om. Ze willen niet verstrooid worden. Hoezo niet verstrooid worden dan? Nou, God die had gezegd dat voor elk volk was er een land gereserveerd. Voor 70 volken. Deuteronomium, ik moet dat er even bij halen. Deuteronomium 32 vers 8. Daar staat dat. Deuteronomium 32 vers 8. Daar gaat het dus om het feit dat die mensen allemaal bij elkaar wilden blijven. En God had gezegd dat dat niet moest. Wat zeg je?
Dat konden ze toen nog niet weten, toch?
Nee, maar goed. Als je geen Bijbel volgt, dan weet je helemaal niks. Deuteronomium 32 vers 8. Toen de Allerhoogste de volken aan de volken hun erfenis uitdeelde, we zeggen het gebied waar ze konden wonen, toen hij de zonen van Adam vaneen scheidde, heeft hij de grenzen van die volken gesteld in overeenstemming met het getal van de zonen Israëls. Dat zijn er 70. 70 volken.
Waar kun je die zo terugvinden?
Die 70 kun je terugvinden in Exodus, zoek ik niet op, Exodus 1 vers 5 en 7. Die 70, Exodus 1 vers 5 en 7. Zoek verder niet op, anders dan gaan we te ver afdwalen. Die 70 kun je ook terugvinden in Genesis 10. Als je ze bij elkaar optelt, kom je ook op 70. Volkeren. Van Jafet en van Sem en van Gam bij elkaar enzovoort. Kom je ook op 70. Maar wat was het dus? God wilde die volkeren nu gaan verdelen. En hij had overal, voor al die volken, had hij op aarde ergens een plek. Met grenzen en al. En daar moesten ze naartoe. Dat werd toen ook meegedeeld. Wat doen ze nu? Het punt is dat vanaf nu, vanaf dit moment, na de zondvloed, de mensheid door mensen geregeerd gaat worden. Dus er komt een overheid. God stelt het principe overheid in. Het principe overheid is door God ingesteld. Dat wil niet zeggen dat elke overheid van God komt. Maar het principe van de overheid, dat komt van God. Waarom doet hij dat? Om de zonde te beteugelen van de mensheid als zodanig. En dus wordt de mogelijkheid dat de mens door een mens geoordeeld zal worden, volgens Genesis, iets terug. Genesis 9, vers 6. Daar wordt dus heel duidelijk gemaakt: wie des mensen bloed vergiet, dus iemand dood, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want hij heeft de mens naar Gods beeld gemaakt. Dat is de overheid. Door een mens wordt een mens geoordeeld. Het principe van de overheid vindt dus vanaf Babel plaats. Daar is het met overheid begonnen. En aan het eind, waar wij nu zitten in Openbaring, wordt de overheid geoordeeld, eventueel zelfs veroordeeld. Daarna is er geen menselijke overheid meer. Want in de 1000 jaren daarna is Christus de enige overheid over de hele wereld. Met Israël. Dat zijn dan de overheden die heersen over alle volken op aarde, zoals God het bedoeld heeft. Maar Babel wil dus zeggen dat God een overheid heeft ingesteld over elk volk. En die volken moeten nu vervolgens zich splitsen en overal hun eigen land innemen. Eén gebied heeft God vrijgelaten. Dat is dat gebied aan de Middellandse Zee, waar hij later zijn volk naartoe wil brengen. Maar hoe gaat dat met dat volk? Altijd weer. Er waren volken, die waren het er niet mee eens. Die dachten, dat die plek die kan ons gestolen worden die hij ons geeft. Die plek vind ik veel mooier. Dus ze gingen op een gebied zitten waar ze helemaal niet hoorden. Dus al die verzieten, kenieten en al die ieten, die lui die daar dus gingen zitten op het moment dat Israël vanuit Egypte kwam om het land binnen te gaan, die hoorden daar niet. Waren ook pertinent ongehoorzaam aan God, interesseerden ze ook helemaal niet. En dus moest God ze gewoon verdrijven. Want ze hoorden daar helemaal niet. En dus betekent dat God voor elk volk zijn plek had. Maar met één is de eerste vorst op aarde, die is er al tegen. Die denkt, ja, als die volk allemaal weggaan, dan ben ik wel koning. Maar al die volken die weggaan, dan ben ik koning over niks. Dan ben ik een klein dorp of zo, de rest gaat weg. Dus dat wil ik niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga steden bouwen. Dat zien we in Genesis 10, en ook iets eerder terug. Vers 8. Een zoon van Gam, zal ook eens niet. Kleinzoon van Gam is, zoon is Kush en die verwekte Nimrod. Nimrod betekent laten we in opstand komen, het Hebreeuwse woord. Dat is op zich al leuk. En deze begon geweldenaar te zijn op aarde. Niet geweldig, gewelddadig op aarde. Hij was een gewelddadig jager. Dus iedereen denkt van, nou, die was op jacht en die schoot allemaal beren en leeuwen op de weg en zo. Helemaal niet. Hij joeg achter mensen aan. Mensen die misschien weg wilden. Dat wou hij niet. Je werd gedwongen om daar te blijven. Waar? Dat zien we zo. Hij was een gewelddadig jager voor het aangezicht bedoeld is eigenlijk tegenover de bedoeling van de Heer. Tegenover de Heer eigenlijk letterlijk. Daarom is dat een gezegde geworden in die tijd. Daarom werd gezegd, zoals Nimrod, een gewelddadig jager voor het aangezicht des Heeren. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Daar gaan we. En dan hebben we nog drie steden erbij. En Erech, Akkad, Calneh in het land Siniar. En dat is even aardig, want dat zagen we ook in Genesis 11, vers 2. Maar het geschiedde als zij van het oosten wegtrokken, van de plek die de Heer had aangewezen, dat zij naar beneden toe gaan, een laagte vonden in het gebied Siniar. Siniar betekent onder andere de verandering van de stad. Of een verandering van huid zou het ook kunnen. Dat wil zeggen, zij gaan zelf veranderingen ondergaan. Niet wat de Heer aan verandering wilde geven, maar hun eigen verandering voerden zij door. En ze vestigden zich in dat gebied, Siniar. De verandering van de stad. En dat wordt natuurlijk onder leiding van Nimrod gedaan. Dus, wat moest God? Hij moest toch die verdeling doorvoeren. Nou, dat is dus gegaan met dat hij dus de taal verstrooide. Dat zien we dus iets verderop. Vers 6. En de Heer zei, zie, ze zijn één volk en hebben één spraak, één taal. Dit is de droom van hun doen en laten. Maar nu zou van hen niet afgesneden worden, dus weggehaald worden, al wat zij van plan zijn te doen. Welaan, laat ons neerdalen en laat ons, dat is aardig hè, dat is, laat ons mensen maken, hier heb je het weer, vader en zoon. Laat ons neerdalen en laat ons hun spraak al daar verwarren. Opdat een ieder de taal van zijn naaste niet meer verstaat. Dus op die manier, zo, verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde. En ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Want al daar verwarde de Heere de spraak van, de gans, van het ganse land daar. En hij verstrooide hen over de ganse aarde. Daar staat er even bij, dat hoort er eigenlijk onder. Dit zijn de aantekeningen van Sem. Dus Sem had dit geschreven. Ingebeiteld, neem ik aan. Dus het grappige is, Babel is vanuit de Arabische volkeren de vertaling voor Bab-eel, poort van God of poort naar God. De Bijbel zegt het niet, maar dat is over het algemeen de gedachte. De poort naar God. En je kunt je afvragen, welke God? Nou, dat hoeven wij niet ons af te vragen. De poort naar de God van deze eeuw. Maar die suggereert natuurlijk dat je naar de echte God komt. Want hij wil zich graag als echte God aanmerken. Hij zorgt dus voor een persoon die met één de mensheid in bedwang houdt. Dit is eigenlijk een type van de wereldheerser in de toekomst. Van het beest waar we het over hadden. Eenheid. Doe je niet mee aan die eenheid, dan ben je er geweest. Dus dat is een dwangmatige situatie en dat is maar om één ding. Die eenheid van de mensheid, alle mensen weer een broeder, dat soort gedoe, dat moet ertoe leiden dat wij dus leren wereldburgers te worden. Een gelovige hoort daarvan af te sterven, al gestorven te zijn als het enigszins kan. Want als je met Christus opstaat, dan sta je dus in een ander koninkrijk. Dan moet je alleen lichamelijk hier nog een tijd rondlopen, maar ja, daar ben je het natuurlijk absoluut niet mee eens. Je gaat niet die kwestie van Babel nastreven natuurlijk. Dus de Heer heeft daar hun taal verward. Het aardige is, daar zitten allemaal speelse woorden in. Verwarren is het werkwoord balal. Oh, sorry, balal. En daar zit natuurlijk eigenlijk ook zo'n soort Babel in. Hè? Balal, verwarren en Babel. Dus Babel is eigenlijk, het Hebreeuwse woord is het mooiste, als je het met bubal doet. Dat betekent gewoon met niks. Dat is eigenlijk de commentaar van hier. Bubal is het Hebreeuwse woord voor met niks. Dus dat stelt niks voor. Dat is eigenlijk de commentaar die de Bijbel erin geeft. Maar, ja, poort gods. Dat zeggen natuurlijk die mensen die in Babel wonen. Dus de poort gods. Wij komen met geweldige inzichten en ideeën enzovoort. En vandaar dan ook dat die toren die ze moesten bouwen, die zag dus uit op de sterrenwereld. En Babel stond dus ook bekend, nog steeds, maar stond zeker ook in de vroegere tijd bekend als een volk waar men dus deze, deze sterrenbeelden enzovoort ook bekeek. Ik ga daarvoor even naar Jesaja. Zo even weer terug op die dingen. Maar hier, ik begin even met Jesaja 14. Want dan zien we meteen wie erachter staat. Ik ga er niet uitvoerig op in. Ik wil gewoon even de lijnen een beetje aangeven. In Jesaja 13 staat al de ondergang van Babel geprofeteerd. Daar komen we nog wel op. Dat is nogal wat als je vers 11 tot en met 13 leest. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed van de vermetelen doen ophouden en de hovardij van tirannen zal ik vernederen. En ik zal maken dat een mens, een man, sorry, dierbaarder, kostbaarder zal zijn dan dicht goud. Zo weinig zijn er dan nog. En een mens als fijn goud van Ophir. Dus het wordt werkelijk een decimering waar we het al over gehad hebben. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Die beweegt namelijk normaal niet, maar dan wel. Ja, dat zijn van die dingen die de Bijbel dan even aangeeft. Vanwege de toorn van de Heere de Heerscharen, vanwege de dag van zijn hittige toorn. Dat is dus deze tijd, de verdrukking. Dat betekent dus dat dat Babel vereenzelvigd wordt met de mensheid als zodanig. Omdat hij dus die mensheid tot eenheid wil brengen en houden. Dat moet ook wel, want onder het getal 666 moet uiteindelijk iedereen aan meedoen. En dat betekent dat als je niet die eenheid zoekt met elkaar, dat je dus eigenlijk gewoon een spelbreker bent en dus te buiten komt te staan. En ja, dan ben je eigenlijk alleen nog maar gedoemd om niet te leven eigenlijk. Want je moet dan eigenlijk alleen maar leven als je dus deze eenheid nastreeft. In Jesaja 14 zien we nog wat verder staan. Namelijk, dan gaat het over de zogenaamde koning van Babel. In vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde neergehakt, gij die de heidenen, de volkeren, moeite aan deed. En je zei nogal in je hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, ik zal mij zitten op de berg de samenkomst ver in het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ja, ik zal aan de Allerhoogste gelijk wezen. Ik zal als God zijn. Diezelfde leugen brengt hij straks bij Eva in de Hof van Eden. Als hij zegt van, je kunt als God zijn, kennis van goed en kwaad. Dat is ook meteen, daar begint dus ook meteen de leugen. En die leugen zet zich natuurlijk in een wereld die onder die macht staat in allerlei gebieden door. Babel is daarmee in tegenstelling tot Jeruzalem, is het symbool van de opstandigheid van de mensheid tegen God. Jeruzalem wordt geacht tenminste te zijn de stad waar God zich bekommert en waar God dus ook feitelijk de macht heeft en van daaruit over de hele wereld ooit zal gaan regeren. Babel en Jeruzalem staan dus ook altijd tegenover elkaar. Het lijkt nu weliswaar niet zoveel, maar het is wel iets wat zeker nog opkomen zal. Wel, die met Babel wordt dus meteen deze Satan, die hier genoemd wordt, die morgenster, die dus voor de zondeval van Adam al ver daarvoor al in opstand kwam tegen God, aangeduid. Dus dat is de persoon die er feitelijk achter zit, achter het hele gebeuren. Wel, dan blijkt dat datzelfde Babel in hoofdstuk 47... We moeten even iets van die historie bekijken. Daar wordt alweer gesproken over het oordeel van Babel in de verte. Dat is de toekomstige Babel. Dat is de dochter van Babel. Dus dit Babel van het Oude Testament is gewoon Babel. En de dochter van Babel is die uit Babel voortkomt. En dat is de toekomstige Babel. Er zit maar neer op de aarde. Er is geen troon meer. Je dochter van de Galdeën, dat is de bevolking daar. Want je zult niet meer genoemd worden de tedere, nog de wellustige. Neem een molen en maal meel. Dus de koningin moet nu in één keer ontbloot en alles de simpelste dingen uitvoeren. Uw schaamte, vers 3, zal ontdekt worden. Ook uw schande zal gezien worden. Ik zal wraak nemen. Ik zal op u niet aanvallen als een mens. Goed, dan sla ik even een paar regels over. En dan staat in vers 7. En je zei nog wel. Ik zal koningin zijn in eeuwigheid. Tot nu toe heb je deze dingen niet in je hart genomen. Je hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Dat is het typerende. Hè? Leven bij de dag. Wel nu dan, hoor dit jij weelderig die zo zeker woont. Die in het hart zegt, ik ben het en niemand, ik ben. En niemand meer dan ik. Ik zal geen weduwe als weduwe zitten, nog ook beroving van kinderen kennen. Doch deze beide dingen zullen nu in één ogenblik overkomen, op één dag. De beroving van kinderen en weduwschap. Volkomen zullen zij u overkomen vanwege de veelheid van uw toverijen, dat krijgen we straks weer, vanwege de menigte van uw bezweringen. Want je hebt op je boosheid vertrouwd. Je hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw wetenschap, die heeft u afkerig, namelijk van God, gemaakt. En je hebt in je hart gezegd, ik ben het. En niemand meer dan ik. Nou, dat was Nebukadnezar, zei het ook al. Hè? Dus daar zit een soort van hoogmoed, typerend voor Babel, lees voor de zondige mensheid. Daarom zal er over u een kwaad komen. Gij zult de dageraad daarvan niet weten. En een verderf zal over u heen vallen, dat gij niet zult kunnen verzoenen. Want er zal zeer snel een onstuimige woesting over u komen, die je niet kennen zult. Sta nu maar met je bezweringen en met de veelheid van je toverijen waarmee je gearbeid hebt van je jeugd af aan, dus vanaf Genesis, zeg maar. Of je misschien daar voordeel bij kunt hebben, of je er misschien ook kracht uit kunt halen. Je bent moe geworden in de veelheid van je raadslagen, van je plannen. Laten nu opstaan zij die de hemel waarnemen, de nieuwe vertaling zegt indelen, dat is helemaal niet zo gek hoor. Die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen, die u maand voor maand doen weten, zegt nieuwe vertaling, wat u overkomen zal. Nou, dat is wel duidelijk wat dat is. Hè? En laat hen u verlossen van de dingen die u overkomen zullen. Zo van, dat weten ze toch helemaal van tevoren allemaal zo goed. Zie, zij zullen zijn als stoppelen enzovoort. Hier wordt over alle vormen van occultisme gesproken en ook in ieder geval over waarzeggerij, over alles wat daarmee in kleine of in grotere mate te maken heeft. Baal is daar van de hoofdpunt. En dat komt omdat die toren moest uitzien op de sterren. En die sterrenwichelarij en die sterrenbeelden, dat was het zien naar degene die onder de Heer stond, namelijk de Satan, die dus het idee geeft dat je met de visie van sterren toekomsten kunt invullen van hoe het met je zal gebeuren enzovoort. Dat is nu zo algemeen goed geworden bij heel veel kranten en wat dan ook, staan die dingen er gewoon in. Dat is heel normaal. Iedereen zegt altijd van, nou, geloof het niet, maar Je moet weten hoe vaak mensen daar wel op reageren. En dat toch wel heel erg belangrijk vinden. Of ook ja, voor bepaalde ondernemingen enzovoorts. Soms zelfs al dit soort toekomstvoorspellers in het werk toelaten. Om te kijken of zij voldoende gunstig zouden kunnen zijn enzovoort. Reken maar op dat de Senaat dan verder gaat en aan deze mensen ook een soort kracht geeft. Waardoor men het gevoel heeft dat niemand hen kan schaden. Dit weten ze niet. Dit weten ze niet dat die verwoesting op een of andere tijd zal komen. De enige die het wel weet, is de Satan. Maar die zal er niks van zeggen. Want als je dat zegt, loopt iedereen weg. Dus hij zegt er niks van. Hij probeert altijd met afleiden en de mens bezig te houden met andere dingen dan die dus feitelijk nodig zijn. Dat Wael, dat is die stad en dat is die toren. De toren heeft te maken, net zoals de vrouw daar, in eerste instantie, met de religieuze kant, religie. En met visies, dat wil zeggen hoe je alle dingen die je dus uiteindelijk in de praktijk gaat doen, hoe je die ondersteunt. Welke plannen, welke visies, welke gedachten je hebt die je eerst op papier zet en ontvouwt voordat je ze in de praktijk, de stad, ook gaat maken. Want het gaat natuurlijk bij de stad, gaat het om de handel. De economie, industrie, alles wat daarmee te maken heeft. Dus het leven waar men dus, zeg maar, geld mee verdient op de een of andere manier. En de vrouw is de religieuze, of zo je wilt, hoeft niet alleen religieus te zijn, maar de denkachtergrond. En dus is die vrouw die zit op dat beest, is in openbaring niks anders dan dat de toekomstige wereldheerser dat denken heel erg steunt. Heel erg steunt. Zodat de koningen der aarde, zodat alle volken in die gedachtegang meegaan. Nou ja, dat kan dus ook op religieus gebied natuurlijk, maar dat kan zeker ook, want ja, je mag best geloven, maar dat is alleen hoe. Ja, wedergeboorte en alles wat ermee te maken heeft, dat is natuurlijk niet de vraag, dat zijn rare mensen die dat doen. Maar als je gelooft dat er iets hogers is, mag wel. Hoe je dat noemt, mag ook allemaal. Vrijheid heb je, dat wil je niet weten. Als je maar binnen die sfeer blijft. Als je mij, net zoals Nimrod, want Nimrod is een type van de antichrist en van de wereldheerser in de toekomst, als je mij binnen Babylon blijft. Ik ga met deze korte inleiding weer even naar Openbaring 17. Dat wil zeggen, ik ga niet elk vers uitputten behandelen. Als je ziet wat daar staat, word je toch niet vrolijk van. Maar goed, het staat in de schrift, dus het is goed om de hoofdlijnen daarin maar even op te nemen. Dan staat er in het eerste vers dat een engel tot Johannes komt en die zegt van kom eens hierheen en ik zal je laten zien het oordeel over, niet van, maar over de grote hoer. Die daar zit op vele wateren. Commentaar wordt meteen gegeven in vers 15. En hij zei tot mij, die wateren die je gezien hebt, waar de hoer zit, dat zijn volken en scharen en natiën en talen. Dus hier zie je duidelijk, is hier sprake van een symboliek. Dus die vrouw, die hoer, de grote hoer staat er. En het staat ook, er gaat ook over een groot Babylon, vers 5. Niet zomaar iets. Het is niet gewoon Babylon, het is een groot Babylon. Dus ik ben wel geneigd om ervan uit te gaan dat het inderdaad ook daar is, in Babel, bij het tweestromenland, zeg maar, nu in Irak. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ik neem aan dat die plaats, want dat is altijd de plaats geweest waar die opstand was, dus het lijkt me onlogisch wanneer dat nu in één keer ergens anders vestigt. Er zijn heel veel meningen over, dat weet ik. Er zijn meningen dat dus Babel is eigenlijk, wat hier bedoeld wordt, is eigenlijk Rome. Want er staat ergens in vers 9, die zeven hoofden zijn zeven bergen waarop die vrouw zit. Nou, Rome heeft zeven bergen, heuvels overigens, maar goed, zeven bergen. Dus dat zal dan wel Rome zijn. Zo makkelijk kun je dat dus ook aanhalen. Ik denk niet dat het daarop slaat. Ik denk wel dat je kunt toepassen, maar niet dat het daarop slaat. Anderen zeggen van ja, maar dit is duidelijk Amerika, hè, die duidelijk natuurlijk de weg kwijt is en die eigenlijk de hele wereld regeert. Dus het grote Babylon, dat zal wel Amerika met al die mensen zijn. Dat lijkt mij niet, want dit Babylon zal de hele mensheid achter zich krijgen. grotendeels alle koningen der aarde. En die zorgen ervoor dat de volkeren dit principe van dit grote Babylon ook accepteren. Dat blijkt meteen al. Een hoer met wie de koningen, vers 2, ter aarde gehoreerd hebben. Een hoer, een hoer, dat is een vrouw die zich openstelt voor vele mannen en niet voor de eigen man. Die gaat dus niet in afhankelijkheid van God, maar die gaat zich, die geeft zich en maakt afhankelijk, zeg maar, allemaal mannen, allemaal mensen, volken. In dit geval wordt dus gezegd de koningen der aarde, die hoereren met haar. En de hoererij is een soort wijn. De wijn van haar hoererij. Wijn is een bedwelmende drank. Betekent dus eigenlijk dat met het toedienen van die wijn, met het geven van die wijn, met het geven van die visies, van die leer, van die ideeën, de volkeren gewoon dronken worden. Zij worden zo dronken dat de realiteit, namelijk de waarheid van God, niet meer wordt gezien. Die kunnen ze helemaal niet meer zien, want het is zo geïmpregneerd en zo scherp toegepast dat die koningen der aarde, die accepteren dat allemaal. Dus zeg maar presidenten of leiders of hoe je het ook maar noemen wilt, van alle volken. Dat is niet niks. Dus ook van Nederland. Dan hoor ik wel eens, als je dan ziet van ja, de toekomstige jonge paren en weet ik wat allemaal meer. En dan zie je dit. Dan hoop je dat er andere conclusies getrokken kunnen worden door deze mensen. Maar het is niet niks wat er gaat gebeuren. Dus betekent het dat ook dat, ja, dat je moet zeggen dat men voor de zekerheid van dit bestaan kiest. En dan moet je dus weer de zekerheid van het bestaan hebben. En ook van je eigen leven enzovoort. Het leven lief hebben. Als je het leven lief hebt in deze wereld, dan maak je, zegt de Heer, dat het verloren gaat. Als je dat lief hebt. En dat is nou de leer van de Satan. Dat is de leer van deze hoer die zich niet ontvankelijk opstelt voor God, maar die dus de schepping centraal stelt. Romeinen 1. He, dat de mensheid als zodanig niet God als schepper vereert, maar dat de vereering in een lager stadium is gekomen en dus ook terechtkomt bij, ja, bij de mensen hier. Dat dit belangrijk is, dat belangrijk is. Alles is belangrijk. Iedereen mag vrij denken wat hij wil. Wat een leer is dat. Maar het is om de mensen te verdoven. Het is om de mensen in een bepaald stramien van denken te krijgen. Met de gedachte dat ze vrij zijn. Maar hoe ze ook denken van vrij te zijn. Ze zijn gebonden in datzelfde patroon. En dat patroon heeft onder andere te maken met de tweede kant. Namelijk met de financiële, met de stad, met de, nou ja, met de zekerheid in dit bestaan. Beide worden, zou je kunnen zeggen in 17 en 18, beide worden door de Heer vernietigd. Maar goed, Babylon als vrouw, zeg maar, als principe, dat begint eerst. Want daaruit komt het praktische voort, namelijk dat men steden bouwt en dat je dus zorgt dat je in eenheid bent met elkaar. Om zo in een eenheid uiteindelijk, dat weet men nog niet, tegen God op te staan, op te trekken. En ook als de Heer echt komt om het volk van Israël in bezit te nemen enzovoort. Dat dan de mensheid zo vijandig is gemaakt tegenover God, dat ze met z'n allen die opstandigheid ook uitvoeren in een enorme Harmagedon-oorlog. Nou goed, de koningen der aarde hebben met haar gehoreerd. En de zij die de aarde bewonen, neerwonen op de aarde, zijn dronken geworden uit de wijn van haar hoererij. En die hoererij betekent dat je niet God centraal stelt, maar de schepping. En hij, die engel, bracht mij, Johannes, weg in de woestijn. Het woord woestijn, dat is het Hebreeuwse woord misbar. En dat betekent weg van het woord. Dus een plek waar je niet bij Christus bent. Dat is woestijn. Weg van het woord. Een plek die droog is, die dor is, waar niet het levende water is. Daar zal voor het volk dan een oase zijn. Maar voor de rest is het een plek waar je weg bent van Christus. Weg van het woord. Daar zit die vrouw. Apart, in een woestijn. En toch zit ze op veel wateren. Nou, dat kan in een woestijn natuurlijk op zich niet. Dus je ziet al de symboliek die hierin naar voren komt. In geest bracht hij mij weg. Dus het is een visionaire vorm. En ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Rood en purper, dus een paarsachtige vorm, zijn de twee hoofdkleuren voor koningschap. Rood betekent dus ook dat men koningschap, macht eist. De stier in de Bijbel is een beeld van de Heer Jezus Christus. Dat zou je niet zeggen, maar het is wel degelijk. En als je die een rode lap voorhoudt, dan betekent dat eigenlijk dat jij een soort koningschap tegenover hem zet. Vandaar dat zo'n beest daar dus ook zo op reageert. Rood geeft dus in de Bijbel ook altijd iets aan van wat macht is, wat macht wil hebben. Dus de vormen en die groepen mensen die dus graag met rood rondlopen, de rode rakkers, zeg maar, dat zijn over het algemeen degenen die dus ook zwaar opstandig zijn tegenover alles wat eigenlijk in deze wereld de zaken strak en duidelijk wil houden. Maar goed, ik ga je nu verder niet keuzes geven voor wat je met stemmingen moet doen. Scharlakenrood beest. Het beest is dus die wereldheerser waar we het al eerder over hebben gehad. Hè? Die twee beesten, één uit de zee en uit het land, hoofdstuk 13. Die zat op dat beest. En dat beest, dat was vol met namen van lastering. Dus je kunt zo gek niet bedenken of die deed maar één ding en dat is God lasteren. Dat staat hier godslastering, het woord God staat er niet, maar het is wel degelijk bedoeld. Dus alles lasteren wat met God en met Christus enzovoort te maken heeft. Dat is ook logisch, dat als je weg van het woord bent, dan kan dat. En het had 7 hoofden, 7 koppen en 10 hoornen. Daar hebben we al uitvoerig ons mee bezig gehouden. Ze worden iets verderop genoemd. Ik noem ze nog één keer. Vers 9 en volgende. Hier is verstand dat wijsheid heeft. Dus je moet kennelijk met een geestelijk verstand nu reageren. Die 7 hoofden zijn 7 bergen. Een berg is een koninkrijk waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen, vorsten. Dus vorsten, koningen, dat zijn de leiders van koninkrijken, uiteraard. De 5 zijn gevallen. De staat er ook bij. Van de 7, zeg maar. Hè. De 5 zijn gevallen. De 1 is op dit moment, als Johannes op Patmos zit. 80 na Christus. Nou, dat is niet zo moeilijk om te raden welk volk dat is. Onder welke heerschappij zat men? De Romeinen, ja. Dit is de Romeinse, die ene die is op dat moment, dat is het Romeinse volk. 5 zijn de gevallen. Ik heb dat in de tijd al besproken, ik noem ze nog even. De eerste is Egypte. De tweede is Assyrië. Het zijn allemaal volken die over Israël of over Israëlieten hebben geregeerd. Die worden genoemd, dat is ook interessant voor de Bijbel. Dan krijg je na Egypte en Assyrië, krijg je Babel. Dan krijg je Mede en Persen. Weet je nog van dat beeld van Nebukadnezar? Dan had je ook zoiets. Dan heb je dus de Mede en Persen. Dan heb je de Grieken. Griekenland. Dan heb je Rome. 5 zijn de gevallen. Dus de 5e, dat waren de Grieken. De 6e, die nu is op dat moment, dat zijn de Romeinen. En die Romeinen, volgens het beeld van Nebukadnezar, zijn dat die ijzeren benen van ijzer, en die zijn heel lang, die benen. En die benen, op een gegeven moment gaan die in tweeën. Je hebt een West- en je hebt een Oost-Romeins Rijk. Dus die twee benen hebben te maken met uiteindelijk, laat ik maar even grof zeggen, komt het op voeten uit Amerika, Rusland. Zo simpel ligt dat. Dus het Oost-Romeinse Rijk, Grieks-Katholieken, noem het maar even zo, en Rome-Katholieken. Die twee groepen, die religieuze vorm, is doorgegaan daar waar de keizers ophielden. Onder bij 1000 zoveel is die scheiding definitief geworden. En dus kun je zeggen dat die benen eigenlijk, die toch al zo doorliepen, het Rijk was veel te groot. En er waren keizers die op een gegeven moment in Constantinopel gingen zitten, omdat ze daar gewoon gezellig gevonden in Rome. Enzovoort. Maar die plekken waren dus al vrij snel vast. En dat loopt door tot aan die voeten. En dan heb je nog 10 tenen. En hier kom je weer op 10 vorsten uit. Dat is hetzelfde principe. Dus 1 is er nu. En 1 is er nog niet gekomen. Zegt hij. Die 1 die nu is, is Rome. En in overdrachtelijke zin is nog steeds Rome. Of de gedachtegang, de denkpatronen van Rome. Zijn nog steeds gemeengoed. Eigenlijk van alles wat op de een of andere wijze van afhankelijk is. En dan moet er nog een 7e komen. En die 7e zien we iets verderop. En de ander, zegt de midden in vers 10, die 7e dus, is nog niet gekomen. En wanneer die gekomen is, het zal zijn, maar gekomen is, dan moet je voor een korte tijd blijven. Maar is er wel dat 7e koninkrijk? Dat is een 7e koninkrijk. En een 7e koning, kun je ook zeggen. En dan staat er in vanzelf, en het beest, dat was, dat was het dus ook al. En nu niet is, dat was een van die 5, even gemakshalve. En niet is, dus het is niet Rome, het is niet een hersteld Romeins Rijk. Dat wordt in de Evredische wereld over het algemeen geleerd. En eerlijk gezegd, ik ben al blij als ze dat leren. Er zijn ook hele mensen die zeggen van, dit moet je niet letterlijk nemen, dan ben je natuurlijk van alles af. Maar het is niet het Romeinse Rijk. En Luther heeft al gezegd, en dat heeft dan vaak een impact, dat Rome dus de hoer is. Nou goed, dat kun je vanuit je tijd, als je dan altijd afgewezen wordt, kun je daar ook wel wat bij voorstellen. Maar het is niet dat beest. Dat was er, dus voor Johannes was er een rijk die wel als zodanig dienst deed. Dat beest, dat was er al. Maar dat is niet. En het zal opkomen. Dat koninkrijk, dat was er wel, dat is er nu niet. En het zal opkomen uit de afgrond. Maar het is zelf de 8e. Maar het komt uit die 7 voort. Dus uit die 7 komt dat 8e, die 8e koning, het beest namelijk, die uit die 7 voortkomt. 7e koninkrijk, uit die 7 komt die koning voort. Je kunt dat hier niet aanhalen en niet precies zien welke het is. Als je het vergelijkt met die koningen wat we ooit eens een keer gedaan hebben, dan blijkt dat te zijn, dat beest is aan een luipaard gelijk. Luipaard wordt met de Grieken vergeleken. Dus het wordt het Griekse Rijk met een tempo dat ongelooflijk is. Zo snel gebeurt dat in één keer. Alles is in stilte voorbereid. En als deze vorst op een gegeven moment komt, nou, iedereen gaat met verbazing naar kijken, hoe is dit mogelijk? Men heeft niks geloofd in de Bijbel. Dingen zijn allemaal van tevoren gezegd. Maar je kunt dat alleen maar vanuit geloof zien. En waar men niet gelooft, wordt het ook weggehouden. Ben je veel te druk met andere dingen. Belangrijke dingen om Babel op te bouwen enzovoort.
Ben, hoe kom je zo snel tot de conclusie dus dat het Griekse Rijk zal zijn?
Die snelle conclusie komt vanwege het feit dat ik dat al eens een keer eerder bij openbaring 13 heb behandeld. Ja. Maar ik wil even
Luipaard,
ja. Ja, luipaard. En als je dan dus die beesten neemt, luipaard in Daniel staat ook een luipaard op een gegeven moment, een pardel, en dat is het Griekse Rijk. Dus ik concludeer dat er gewoon even uit. Afgezien van het feit dat hij dus heel snel komt. De enige vorst die bekend is vanuit het verleden, dat hij van het ene moment naar de andere zomaar door kon stoten met een compleet nieuwe manier van strijden, dat was Alexander de Grote. En die Alexander de Grote, dat rijk, dat gaat weer komen. Dat was er een tijd en niet. Wat te denken van Griekenland, dat zo op de wip zit. Het Griekse Rijk is in Turkije en andere bewegingen en werelden, is dat Griekse Rijk gezetteld. Het zou me, let op, ik kan natuurlijk ook niet praktisch precies in de toekomst kijken, maar het zou me helemaal niet verbazen als op een gegeven moment Griekenland afhankelijk wordt financieel van het Midden-Oosten. Dat mee gaat doen met het Midden-Oosten, omdat het financieel op geen enkele andere manier erdoor komt. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Let wel, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het verbaast me niet dat het Griekse Rijk dat dan opkomt, ook begint met een losmaking van Griekenland en zich voegen uit zekerheid natuurlijk bij een andere omgeving. Het zou bij die 10 koningen moeten horen namelijk in de toekomst. Maar goed, ik ga daar nu even niet verder op in als het goed is. Dat hebben we voorgaande. Ik heb eens een keer een papier gegeven met al die koninkrijken naast elkaar. En anders dan blijven we erin.
Mag ik één ding vragen?
Ja.
Als Ja. Ik snap niet in vers 16 dat er dan staat, en de 10 horens die gij zaakt en het beest, deze zullen de boer halen.
Ja, nee, dat mogen we, ik zit nog voor 16. Dus ik kom op die haard kom ik nog wel even terug. Ja, ja? Goed. Laten we eerst maar even, want dit is, nou ingewikkeld wil ik niet zeggen, maar je moet er wel even met de kop bij blijven. Dat we zeggen, deze vrouw, die zit dus op een machthebber, een beest. Dat beest is al die achtste koning intussen, dat zien we al. Het beest wordt verder genoemd ook in het wapen. Het is dus een vorst die regeert over een koninkrijk. Dat zevende koninkrijk, dat bestaat uit 10 hoofden. 7 hoofden, sorry, en 10... Even kijken, wat staat hier? 10, even kijken, waar staat hij nu? 10 hoornen, sorry, in vers 3. 10 hoornen, een hoorn is ook een beeld van koningschap, maar dat is kleiner. Je hebt 7 hoofden en 10 hoornen. En die 10 hoornen komen uit dat beest. En die 10 hoornen betekent dat er 10 kleine koninkrijkjes zijn die samen een verbond sluiten. Dat is de zevende macht. Dat is te vergelijken in het beeld van Daniël met als je die benen hebt gehad in de voeten, dan krijg je 10 tenen. 5 zus, 5 zo. 5 die dus, ja, ik doe het maar even met gemak, zo. 5 die dus aan de kant van Rusland staan. Nou, dit hebben we nu nog eens even gezien met Syrië bijvoorbeeld. Rusland wil Syrië nog steeds helemaal versterken en bekrachtigen. Dus die vindt, mag helemaal niemand mag ingrijpen in Syrië. Dus het is duidelijk dat bepaalde landen door Rusland worden gesteund. Iran bijvoorbeeld, dat is er ook één. Nou, zo hebben we er meer. Maar er zijn er ook die gesteund worden door, noem het maar even, gemakshalve het Westen. Ook landen die 5 tenen, die samen 10 tenen vormen. En dat wordt een volk. Als Daniel 2 zegt dat die koningen daar waren in de tijd van die koningen, komt een steen van de berg rollen. Ook koninkrijk van de steen, Jezus Christus, die komt en die valt op die 10. Dan is het eerste wat dus verdwijnt, zijn die 10 staten. Dat koninkrijk waar dus het laatst komt, gaat eerst weg. Dat komt wel vaker voor in de Bijbel, maar het is daar ook zo. En dan staat op een gegeven moment, wordt vervolgens, gaat ook het zilver en het goud, dus wordt de laatste die dus valt in Daniel 2, is Babel, is dat hoofd. Hier ook. Hier valt hij ook als laatste Babel. Nou goed. Die 10 hoornen, vers 12, die je gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Datzelfde als in vers 10 staat en de ander is nog niet gekomen. Die andere zijn die 10 kleine staatjes die samen één statenbond vormen, één volk. Daar doet Israël ook aan mee. Overigens, die moet wel. Dus er zijn landen om Israël heen, Irak, Syrië, Egypte, Libië zal ongetwijfeld erin meedoen, en meerdere, die allemaal met elkaar en Israël tot een vredesverbond komen. Dat weet die, dat beest weet dat bewerkstelligen. Die weet vrede tot stand te brengen. Die weet de nood en de moeites die er zijn in deze wereld financieel, weet die op te lossen door een geniaal systeem. Geniaal. Het geld wordt helemaal afgeschaft. Je kunt gewoon betalen met je eigen nummer. En het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ik reed vandaag in de bus. Het komt nog eens vaker voor. Ik bedoel, ik reed mee in de bus. En toen kwam ik langs een, ik weet niet meer precies, maar een of ander bord. En daar stond ziekteverzekeringsnummer is uw betalingsnummer. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat verbaast me niet. Dat al die nummers langzaam maar zeker op één rij moeten komen. Om plaats te maken voor degene die als vorst gaat optreden. Wat dat betreft leven we als gelovigen best in een hele mooie tijd. Mooi, spannend aan de ene kant, maar aan de andere kant ook een tijd die vlak is voordat deze macht gaat komen. Deze zevende. Wat zeg je? Ik weet niet, het ging te snel.
Ik heb toevallig ook de radio van ABN AMRO wordt voor mij.
Kan, ja.
Ja, aan je inboedelverzekering.
Nou, dat zal ook. Nee, dit was een ziektekostenverzekering. Ja, maar goed, die koppeling, dat is een gedachte die dus al inderdaad logisch is. En die dus ook doorgaat tot in alle nummers. Op een gegeven moment krijg je één nummer. Daar kun je alles mee. Nou, wat is nou handiger, daar kunnen ze niks meer weghalen. Het enige wat ze dan kunnen doen is je hand afhakken en met je hand verder gaan. Ja. Maar goed, dat is ook wel lastig dan. Nou.
Als je een ABN AMRO inboedelverzekering neemt, dan is die gelijk in je bankrekeningnummer. En dan vertellen ze zo van, ja, wat was de ons polisnummer weer? Ja, die ligt in de kast. Oh, die verbrand is dan? Dat is het grapje dan.
Ja.
En dan zegt de ABN AMRO zo handig is dat de bankrekeningnummer gelijkstellen aan de polisnummer.
Ja. Dat is dus handiger, dus heb je altijd bij de hand. Dat heb je altijd bij de hand. Dus, en dat is nu dus ook dan, kennelijk is dat dan ook met deze verzekering al zo. Dus die doen alles met die verzekeringen. Nou ja, dat is natuurlijk ook echt handig. Zo krijg je weer meer mensen binnen en zo. Dat gaat alleen maar op. Maar goed, ik ga even naar dit beest. Die 10 koningen, die ontvangen als koningen macht, zegt vers 12. Op 1 uur, op 1 periode, hora is niet alleen het moment. Dat zal ook tegelijkertijd kunnen zijn, maar dat is niet helemaal zo. Want dat beest is zelf de 8e, dat komt uit de 7. Dus dat 7e koninkrijk moet er dus eerst al zijn, zou je kunnen zeggen. Zo stel ik me dat voor. Maar goed, hoe dan ook, ook al is het tegelijkertijd, dat is ook prima, staat er ergens anders dat dus, als dat beest dus komt, dat er een hoorn komt, die stoot een paar andere hoornen weg. Dus van die 10 gaan er een paar weg die dus kennelijk lastig zijn. En hij gaat zichzelf groot maken, zegt Daniel. Dus deze vorst wordt uiteindelijk de vorst die over de hele wereld regeert. De nieuwe Nimrod. Niks anders. Die ook niks anders doet dan de mensen bij elkaar houden. Uiteraard via weet ik wat voor camera's en wat voor intelligente dingen ook. Om de mensheid zo bij elkaar te houden dat ze niks overtreedt of anders gedwongen wordt om in gevangenissen te zitten of wat dan ook. Wie in de gevangenis zit, laat hij in de gevangenis gaan, staat er ergens op een paar. Dat gaat komen. Gelovigen, mensen die tot geloof komen in die tijd, die zullen dat niet makkelijk hebben. Want die staan er echt buiten het hele systeem. En dus, die vrouw die dus ook dronken is van het bloed van heiligen, betekent dat hij ze dus in wezen gedood heeft. Dat kan letterlijk, maar het kan ook zijn dat ze gewoon als paria's uit de hele gemeenschap gezet zijn. Je kunt niks meer. Je hebt helemaal niks. Je kunt gewoon met je kleren aan weg. En maar zien of er wat komt. Dus is het gebed van geef ons heden ons dagelijks brood zeer, zeer acuut op zo'n moment. Enzovoort, wat je dan verder ook bidt. Dus dat zijn dingen die heel duidelijk in diepe afhankelijkheid, ik geloof heel duidelijk in diepe afhankelijkheid van de Heer moeten gebeuren. Maar goed, dat is het onderwerp hier niet. Dus die 10 koningen, dat 7e koninkrijk zeg maar, die ontvangen die macht op 1 uur met het beest. Deze hebben 1 mening, die 10. 1 bedoeling ook. En ze geven hun kracht en hun macht aan het beest. En deze zullen tegen het lam oorlog voeren. Dat beest met deze 10. En het zal hen overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En degene die met hem zijn. Mooi is dit. Dus de Heer is niet alleen. De Heer heeft ook zijn troepen, zijn geestelijke troepen, bij zich. Diegenen die nu, in deze tijd en vroeger, gekozen hebben, 100% voor de Heer zelf. En dus de verdrukking van het onbegrip van mensen, die dus vinden dat je het zus moet doen of zo moet doen, maar denk eraan, als je als gelovige trouw wilt zijn aan het woord, dan krijg je te maken met vervolgingen. Krijg je te maken met verdrukkingen. En dan kunnen het zijn dat huisgenoten vijanden worden. Dat mensen op een gegeven moment het niet willen. Of dat ze zeggen van je overdrijft. Of hoe je het ook maar verder noemen wilt. Allemaal. Om je als inzicht kan af te houden van de verdere ontwikkeling naar de Heer toe. Nou goed. Deze mensen, de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. 3 groepen gelovigen dus kennelijk. Die bij de Heer zijn. En die met de Heer meestrijden. Was het niet zo? Stond het niet in Openbaring dat als iemand overwint, dan zal hij met de Heer strijden. Hij zal dus de heidenen met pottenbakkerswerk als pottenbakkerswerk vertreden. Nou, dat zijn in ieder geval de gemeenten die dan met de Heer meestrijdt om die vijanden van de Heer dus te vernietigen. Dat is iets wat dus mee gaat gebeuren. Dat Babylon, dat is er nog niet op dit moment. Dat wordt wel in stilte natuurlijk gebracht. Het wordt hier genoemd. In vers 5, ik ga even terug naar vers 5. Een hoer, een verborgenheid. Verborgenheid, ik meen dat we dat ook al eens een keer hadden besproken hier. Verborgenheid wordt mysterion. Dat betekent dat alles van de tweeheid naar eenheid gaat. Dat is het principe van de verborgenheid van God. De tweeheid, de zonde in de wereld en het bestaan van God, dat wordt door God, door Christus, wordt dat geoordeeld. En op een gegeven moment blijft er maar één, Jezus Christus, en alles wat met hem te maken heeft, blijft over. Dat ziet de Satan, dus die gaat het ook doen. Die wil dat alle verschillen, alle visies die anders zijn in het woord, verdwijnen. Je moet maar één doel hebben. Namelijk dat we een machtige staat maken, een geweldige wereld, waarin we het met z'n allen, ieder op zijn eigen wijze, meebouwen aan een tempel, aan een volk, aan een land, aan een wereld waarin gerechtigheid is. Waarin mensen voldoende te eten hebben. Waarin je met elkaar nou de meest utopistische verwachtingen waarmaakt. Boodschappen die, weet ik hoeveel, partijen, niet alleen in Nederland, ook al uitdragen. Nog niet allemaal zo hard, maar toch uiteindelijk wel. En je zult maar nationalistisch zijn. Je zult maar zeggen, dat hoeft voor mij helemaal niet. Dan roei je tegen de stroom in. Dat moet je natuurlijk niet doen. En alles wat dat betreft, die van die weg van 2 naar 1, doet de Satan ook na. Niet te verschillen, niet opstandig zijn. Gewoon samenwerken aan die geweldige eenheid. Dat is de wijn van haar hoererij. Want die vrouw die zie je altijd, het is niet een man die er zit. Het is een vrouw die op dat beest zit. Want die vrouw die kan namelijk, want die vrouw is een symbolisering van de schepping. De schepping die een mensheid zou je haast kunnen zeggen, die gewoon in diepe afhankelijkheid van dat beest van alles kan uitvoeren. Die is daar heel makkelijk in. Welke godsdienst je ook hebt, staat altijd een vrouw aan het hoofd. Of dat nou Ishtar is in Babel. Of dat nou Astarte is in de tijd van Israël. Of dat nou Pallas Athene is in Griekenland. Of dat het nou Venus is in Rome. Of dat het nou Maria is die eruit voortgekomen is. Het is altijd die vrouw die een soort tussenpersoon is tussen de onzienlijke God en die geïdealiseerde mens die als het ware een soort tussenpersoon is en van wie ik afhankelijk kan zijn, omdat hij een medeverlosser is, of hoe je het ook allemaal wilt noemen, of het nou de ene godsdienst is of de andere, die vrouw die dat denken bepaalt, de wetenschap die dat denken bepaalt, hoe je het ook noemen wilt, religieus of niet religieus, maar dan filosofisch, er worden argumenten bedacht om te komen tot die stad. Die toren is nodig om die stad te kunnen handhaven. Je moet dus een binding maken tussen mensen, de noodzaak gaan brengen dat zij allemaal dezelfde richting uitgaan. Je moet ervoor zorgen dat die wijn van de hoererij via de koningen uitgespreid wordt over die hele mensheid. Dus de koningen, lees maar de regeringen, of hoe je het ook noemen wilt. Dat die allemaal uiteindelijk die richting van die eenheid uitgaan. Dan gaan de mensen vanzelf dronken worden. Dat staat er dan ook. De mensen die op de aarde neerwonen, die daarvan verwachten, die zijn dronken geworden van die wijn van de hoererij. En dat betekent dat die dus alleen maar met de schepping zich bezighouden. En ook nog notabene in hun hoogmoed met de gedachte rondlopen van, oh, ik geloof wel dat er iets is. Alsof jij als nietig mens daar überhaupt iets over te zeggen zou hebben. Of dat zou kunnen bepalen. Maar als je in de werkelijke zin van het woord jezelf God vindt, wat immers de Satan ook had, die wilde boven alles uitstijgen en zich aan de Allerhoogste gelijk maken. Als door de zondeval de mens denkt God te zijn met kennis van goed en kwaad, dan heb je hier dus de culminatie bij elkaar. Dit is de grootste vorm van goddeloosheid in de hele mensheid gepleegd. Dus moet de Heer dat ook fijner maken dan fijn goud? Zoveel mensen moeten daar verdwijnen omdat die heel bewust alles hebben gedaan om God aan de kant te zetten. In allerlei vormen. En zijn zo dronken geworden door de verkeerde interpretatie van de Satan, dat ze dat als de waarheid accepteren. En niks anders. Maar goed, dat is dus een tijd. Zo, wat gaat die vrouw, die gaat denken, wat we lazen in Jesaja 47, ik ben de koningin. Ik ben nummer 1. Die gaat denken van, alles is afhankelijk van mij. En dus dat systeem, die vrouw, zeg maar, die religieuze top, zo kun je het noemen, de filosofische top, de mensen die het denken bepalen, die vrouw, die gaat zich eigenlijk wanen als iemand of als mensen die onaantastbaar zijn. En dus gaat de Heer voor het eerst ervoor zorgen dat in die beweging een onderlinge strijd komt. En die onderlinge strijd, die zien we dus hier in hoofdstuk 17 vers 16. De 10 hoornen die je gezien hebt en het beest, die zullen de hoer haten. Waarom zullen die hoer haten? Die was eerst heel erg nodig totdat zij aan de macht zijn. En als die vrouw dan op een gegeven moment, of die mensen, of die, neem ik niet, superregering, hoe je het ook noemen wilt, die vrouw, als die zich op een gegeven moment laat vetteren als degene die echt de grootste macht heeft, wie kan mij nu werkelijk weghalen? Dan zijn die koningen jaloers, die kunnen dat niet hebben. En wat gaan ze doen? Ze gaan die vrouw, gaan ze compleet vernietigen, gaan ze afmaken. En dat is wat hier staat, ze zullen die hoer haten vanwege de macht. En ze zullen haar woest maken, eenzaam staat er letterlijk. Eenzaam, staat weer het woord wat ook woestijn kan zijn. En naakt, dat wil zeggen, haar kleding, haar koningschap, het scharlaken, het goud, kostbaar gesteente, halen ze allemaal weg. Dus het feit, die koningschap, die machtige uitstraling, die rijkdom, die ongelooflijke rijkdom, die wordt allemaal van haar weggehaald. En ze zit daar alleen en ze mag een beetje malen, zegt in letterlijke zin nu even. Ze mag een beetje malen in een molen, zoals in Jesaja 47 stond.
Dat is ook een beetje een babel dat ze tegen elkaar opgezet.
Ja. Hij gaat, nooit is het koninkrijk van de Satan verdeeld. Tot het moment waarop God sterft. En nu zal ik laten zien hoe dat werkt. Dus nu krijg je tegengestelde principes, vorsten en ik denk een hoop mensen, intelligentia, die op de Bilderberg groep of hoe je het ook noemen wilt, die allemaal met elkaar dus bedenken hoe de zaak moet zijn. En die bepalen dus vaak, dat zijn de beleidsbepalers, ook voor veel vorsten. Ja, op een gegeven moment gaan die, omdat zij het beleid gaan bepalen, gaan die denken dat zij eigenlijk de machthebbers zijn. Nou, dat kun je de vorsten, deze 10 tenminste, en dat kun je het best natuurlijk niet kwalijk nemen, dat als zij de macht willen hebben, dat ze dat natuurlijk niet accepteren. Dus God zorgt ervoor dat ze toch zijn doel doen, namelijk dat die vrouw vernietigd wordt. Dat dat religieuze systeem, dat filosofische systeem, dat denksysteem, dat wetenschappelijke systeem, dat nu toch aan onderdoor gaat. Dan heb je alleen nog je cent over. Dan heb je alleen nog over je financiële middelen, dan heb je alleen nog de zaken doen enzovoort. Dus de stoffelijke zekerheid, de geestelijke zekerheid is weg. Nu heb je alleen de stoffelijke zekerheid nog over. Dat is hoofdstuk 18. Dus vandaar dan ook dat je vers 17 ziet. Eerst 16 nog even. Ze zullen haar woest maken, leeg dus. Zullen haar vlezen, alles wat om haar heen is, zullen ze opeten. Dat wil zeggen, daar zullen zij zich één mee maken. En ze zullen haar met vuur verbranden. Met andere woorden, dat hele principe gaat daar weg. Want God heeft in hun hart gegeven dat zij zijn bedoeling doen. Mening is hier in dit geval bedoeling. En wat is zijn bedoeling? Nou, dat de macht van de Satan vernietigd wordt. En wat is nou mooier dan om dat door je eigen vijand te laten doen? Daar kan Satan niks tegen doen. Je moet dat knarse tanden toezien dat dat gebeurt. En dat ze één en dezelfde mening doen. Namelijk die koningen en het beest. En dat zij hun koningschap aan het beest geven. Dat doen ze dan vervolgens. Totdat de woorden Gods voltooid zijn. En het dus tijd wordt dat het beest ook wordt afgemaakt. En dan zie je in hoofdstuk 17 vers 18 de overgang naar het andere systeem. Namelijk ook is de vrouw die je gezien hebt de grote stad. Nu krijg je het economische systeem. Je hebt het filosofisch-religieuze wetenschappelijke systeem gehad. De denktank, zeg maar. Dat was die vrouw. En nu is het die vrouw die gezien wordt in de zin van de stad. Het was de toren tegenover de stad. En hier heb je de vrouw tegenover de stad. En nu gaat God ook nog beginnen met het vernietigen van alles wat aan zekerheid is en wat aan grenzeloze zekerheid is, wat aan rijkdom is, wat mensen zich vergaard hebben in de loop van de tijd, meestal niet zo netjes. En hier wordt het dus ook gezegd in 18 vers 9 bijvoorbeeld, maar daarover de volgende keer. De koningen de aarde die met haar goreerd hebben, wilde hebben gehad, zullen haar bewenen, want daar gaat in één keer hun zekerheid. Daar gaat de zekerheid helemaal weg. Nou goed, hoe dan ook, dit is een toch wel een ontzettend ingrijpende situatie, want het betekent dat de hele wetenschappelijke wereld, die wordt hier opgedoekt. op een gegeven moment wil die koningen en dat beest willen niks meer met de wetenschappelijke wereld te maken hebben. Dat zijn arrogante klunzen, zeg maar. Dus weg ermee. Zodat ze zelf de macht hebben. En het wordt dus nog rigoureuzer. Want dat denken ze kan nog eens een beetje zo af en toe eens een keer wat vriendelijkheid in zich bergen. Dat hoef je niet meer op te rekenen straks als dus het beest de zaken helemaal overneemt. Want dan is het gehoorzaam of weg. En dat is een harde situatie waar op een gegeven moment de heer zelf in Openbaring 18, 19 een eind aan zal maken. Maar daar hebben we nog een keer voor. Hemelse Vader, het is eigenlijk heel apart dat we de mogelijkheid van u krijgen om iets van de dingen te zien die nog moeten gaan gebeuren. Dit kan ook nooit anders dan vanuit geloof en vanuit een hart dat oprecht staat naar u, om dit te aanvaarden, omdat u het zegt. Heer, want we zien van die dingen niet. Het is makkelijk om terug te kijken naar dingen die gebeurd zijn, omdat die op de een of andere manier min of meer vaststaan. En daar kun je dan geen baal aan vallen. Maar als het gaat om zaken die we nog niet zien, maar die u, omdat u boven de materie van deze wereld staat en dus ook kunt zien wat er nog gaat gebeuren, dat u dat aan ons meedeelt, dat kunnen we alleen maar verstaan vanuit geloof en vanuit een hart dat oprecht is naar u toe. Anders heb je de weerstand tegen of anders dan wil je daar niks van weten en zijn er gewoon andere dingen die je gewoon belangrijker vindt. En het is heel vaak zo dat die dingen die dus gaan gebeuren voor de meeste mensen oninteressant zijn, omdat de mensen willen leven voor nu en voor de zekerheid van nu en voor de aardige dingen van nu. Heer, wat het ook zijn mag, bewaren ons ervoor dat we ons laten afleiden. Laten afleiden van de waarheid om eerst uw koninkrijk te zoeken. En al het andere, dat komt wel. Wanneer we ons zo richten op die zekerheid, en zeker wanneer je zo als de laatste tijd, de laatste maanden, misschien de laatste jaren al wel, zo steeds elke keer door de media wordt vastgezet op hoe belangrijk het is en hoe gevaarlijk het is om de zekerheid van het geld te verliezen en wat men er allemaal aan doet om die zekerheid te houden. Dan mag een gelovige zeggen, Heer, mijn leven is van u. En wat er ook komt, bewaar ons ervoor, bewaar mij ervoor dat ik in het denken van deze wereld verval. Dat ik eigenlijk niet meer vertrouw op u, maar dat ik allerlei slimme dingen moet doen om in ieder geval mijn eigen zaakjes veilig te stellen. En ik zo, zonder dat ik het bedoel, met de wereld veroordeeld kan worden. Heer, u maakt het ook duidelijk aan ons dat het gaat om een keuze die je maakt. Of voor de Heer die voor je zorgt, hoe dan ook, of dat je zelf de zaken altijd maar in hand moet nemen. Heren, we vragen u of u ons daarin ook duidelijkheid wilt geven in onze eigen situatie. Dat we ons niet laten meeslepen door al die verhalen van gevaarlijk, of het is zus of het is zo. Maar dat we telkens mogen denken met blijdschap in het hart. We hebben een Heer die boven alles staat. En als er een weg is die dan schadelijk is, in mijn leven, Heer, leid mij daarvan af en leid mij op die eeuwige weg, zoals we zo even ook gezongen hebben. Zodat we niet onszelf laten meesleuren met de waan van de dag of van het jaar. Dat we niet alleen maar vervuld zijn van hoe we onze zekerheden moeten vastleggen. Maar dat we ze eenvoudig aan u voorleggen. En dan maar keuzes maken die u ons in het hart geeft. Zonder daarop wezenlijk te vertrouwen, maar om te vertrouwen op u. Omdat u weet wat goed voor ons is. En soms is het beter om dingen te verliezen opdat we u winnen, dan andersom. En dat is toch iets dat misschien toch ook heel goed is om voor onszelf steeds weer vast te houden. U bent toch ons alles? Als dat zo is, dan zijn we toch ook vervuld van alles van u? Dan is het toch ook zo dat we altijd bezig zijn met de dingen van u, te overdenken dag en nacht en de wet, uw onderwijzing, te overpeinzen, hoe u dingen bedoelt. Zo was het toch in uw woord? Heer, wilt u ons in ons hart duidelijk maken of wij die weg ook gaan. Of dat we misschien toch, misschien helemaal niet bewust bedoeld, zomaar vermenging kunnen hebben in ons bestaan. Vermenging die, als we daar niet een halt van krijgen door u, alleen nog maar verder kunnen komen. En ook wij een slachtoffer kunnen worden van zaken die we eigenlijk niet willen. Heer, wij vragen u in alle eenvoud om ons op uw eeuwige weg te leiden. Om ook door de Heilige Geest geleid te worden tot in de volledige waarheid. Niet een stukje, niet een beetje, dat we alweer tevreden zijn, omdat we onze ziel zo hoog nodig moeten koesteren. Maar dat we leren mogen dat het om u gaat. Dat het om uw koningschap gaat. Dat het om een verandering gaat die u in ons wilt bewerkstelligen. En dat is niet een verandering waarbij je afhankelijk bent van mensen, van banken of van Europese samenwerking of wat ook. Maar dat wij met al ons hebben en houden, veel of weinig, van u zijn. En u bepaalt hoe ons leven ook verder zijn weg mag vinden. En dat hadden we toch bij onze wedergeboorte ook aan u verteld. Je laat het zo mogen zijn dat die gerichtheid er nog steeds is of weer opnieuw komt. Opdat uw naam nummer 1 is in ons leven. Vader in de hemel, aan u vertrouwen we ons hart toe, onze geest, ons lichaam, tot een welgevallige offer. Gaat u daarmee uw gang, opdat u verheerlijkt wordt in onze dood, in de dood van onze oude mens, maar ook verheerlijkt wordt in het leven dat daaruit voortkomt. Vader in de hemel, uw naam zij geheiligd. Amen.
Ja,